dat het evangelie inderdaad prediking is dat God de oudtestamentische beloften vervuld heeft in de opstanding van Christus, komt ook inderdaad tot uitdrukking in de prediking zoals we die in het Nieuwe Testament vinden. In Handelingen 2 vinden we de eerste officiële evangelieprediking, waarbij Petrus geoorloofd is vrij uit te spreken, zoals hij zelf zegt. Daarbij spreekt hij inderdaad niet over de nood van de mens, maar over wat God gedaan heeft. En in het bijzonder over vers 22, Jezus de Nazarener, een man van God. Dat is een oudtestamentische term voor een profeet. Een man van God, man Gods. Jezus de Nazarener, een man van God, onder jullie de betoond, dat wil zeggen gedemonstreerd als man van God door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft, zodat u niet moet denken dat hij die tekenen deed door zijn eigen veronderstelde kracht, want dat was niet zo. Het was het werk God, zoals God ook werkte door de vroegere oudtestamentische profeten. En van hem staat dan in vers 23, door deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods. Dat wil zeggen dat het in Gods raad, dat wil zeggen in Gods rechtspraak, want dat is wat raad is, rechtspraak. Dat het in Gods rechtspraak en in Gods rechtvaardigheid was opgenomen, dat het daar deel van uitmaakte, door de bepaalde, de vastgestelde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Dat is gewoon een historisch feit, wat in die dagen had plaatsgevonden, waarbij de ongelovigen precies deden wat God tevoren gezegd had dat zij zouden doen. Waarbij je niet moet zeggen dat dat dus de wil van God was. Dat is de voorkennis Gods. En dat is niet hetzelfde als de wil van God, hoe lang je daar ook over filosofeert. Want het wordt tot vandaag nog steeds gedaan. Hè? Het is voorkennis Gods. Dan staat er welke God opgewekt heeft, want dat is het thema. God heeft hem opgewekt, de smarten des doods ontbonden hebbende, enzovoort. Want zegt hij, het was nou eenmaal niet mogelijk dat hij door de dood zou worden vastgehouden. En de reden daarvoor, dat dat onmogelijk was, geeft hij ook meteen, door te verwijzen naar de woorden van David in Psalm 16. Dat is hier in Handelingen 2 vanaf vers 25... Hier wordt Psalm 16 geciteerd en Petrus zegt daarover dat dit woorden zijn van David weliswaar, maar dat David wist dat God hem onder ede gezworen had, ik ben nu in vers 30, dat David wist dat God hem onder ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenderen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. En zo heeft David, vers 31, dit voorziende, want David was een profeet, heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet is verlaten geworden in de hel, en dat zijn dan weer de woorden uit Psalm 16 enzovoorts. Kortom, Petrus zegt dat de opstanding van Christus maar niet een nieuw verschijnsel is als zodanig, maar uitdrukkelijk is geprofeteerd geworden, in ieder geval in Psalm 16. En als je deze beginselen kent, dat deze psalm van toepassing is op de Heer Jezus, dan begrijp je dat er talloze psalmen zijn met volstrekt dezelfde strekking. Niet in de laatste plaats Psalm 22. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Want we vinden daar heel wat uitspraken die later van toepassing blijken te zijn op de kruisiging van de Heer Jezus. Inclusief, ze hebben mijn klederen verdeeld, het lot geworpen over mijn gewaad en al dat soort zaken meer. Kortom, wat gebeurd is door de opstanding van Christus was vervulling van oud-testamentische profetie. Of men die begrepen heeft, die profetie, of niet, heeft daar niets mee te maken. Dan maar met terugwerkende kracht. Maar het gaat erom dat we niet slechts van doen hebben met één historisch feit, maar met een gebeurtenis die tevoren was aangekondigd. En daarom heet het prediking van het evangelie. En Petrus beperkt zich hierbij tot de opstanding van Christus. Zojuist heb ik dat min of meer voorgelezen, even snel. En tot vervolgens wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Maar dat is in Petrus' gedachte precies hetzelfde. Vandaar dat je hier op de Pinksterdag een paastoespraak kunt hebben. Het is gewoon hetzelfde. Hij werd gezalfd. De Heer werd gezalfd doordat de Geest op hem werd uitgestort. Daarmee kwam hij tot leven en stond op uit de dood. We hebben dat er straks aangehaald uit Jesaja 61. En Petrus zegt dat hier ook, nog steeds, vers 32. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Dat wil zeggen, we hebben het gezien, maar wij spreken daar ook over. Dat is getuigen, hè? Getuigen van wat men gezien heeft. Ja. Men heeft de opgewekte Christus gezien en herkend door vele gewisse kentekenen. Maar dat was Handelingen 1, vers 3. En dan hier verder in Handelingen 2. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en let op dat dat ook een verwijzing is naar oud-testamentische profetie, in het bijzonder naar Psalm 110, vers 1... Een uitspraak die in het Nieuwe Testament ook vele malen wordt aangehaald. De uitspraak namelijk: de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zei David, zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En hier wordt die psalm aangehaald en meteen toegepast. Niet op Hemelvaartsdag, maar op de opstanding van Christus. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de beloofde Heilige Geest ontvangen hebbende, daar heb je nog dus een oud-testamentische schriftplaats, nou meerdere, waarin wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest werd aangekondigd. Maar het wordt hier beschouwd als één geheel en dat is het ook. Als je vandaag tot geloof komt, jongen of meisje, meneer, mevrouw, als u vandaag tot geloof komt, ontvangt u vandaag nieuw leven. En een ander woord daarvoor is, u ontvangt vandaag de Heilige Geest, want dat is dat nieuwe leven. Het heet niet voor niks de Geest van Christus in Romeinen hoofdstuk 8. De Geest Gods, de Geest van Christus, namelijk gewoon Christus. Staat daar achter elkaar, lees het maar eens na. En toen de Heer zei, de Heilige Geest, de andere trooster zal komen, die zal in u zijn, toen voegde hij eraan toe, wij zullen bij u of bij hem woning maken. De Geest van Christus is gewoon Christus. Ik vind ook dat ik dat eigenlijk niet uit hoef te leggen, want we hebben op de zonderschool allemaal geleerd, dan wel op de kinderclub of hoe het maar heette, dat de Heer Jezus in ons hartje zou wonen, toch of niet? Of zou de Heilige Geest in ons wonen? Er is geen verschil. Er is absoluut geen verschil. Niet in het minst, helemaal niks. En dat is waar het over. Wedergeboorte is toch geboorte uit de Heilige Geest? Johannes 3, dat weet iedereen, want iedereen kent Johannes 3, vers 16. Dan moet je de context ook kennen. En daar staat, je moet wedergeboren worden uit geest. En wat uit geest geboren wordt, dat is geest. Wat ontvang je dus als je wedergeboren wordt? Nieuw leven, namelijk geest. Heilige Geest. En geest is leven en wordt verwekt door het woord. Daarom heet het, mijn woorden zijn geest en leven. Er is niks moeilijks aan. Het is verziekt geworden door allerlei theologische theorieën. Waarbij men dacht inspraak te hebben en daarna heeft men erover gestemd. En met meerderheid van stemmen bepaalde theorieën aangenomen. Wat een ellende zeg, democratie in de kerk. Daar leidt het toe. Je raakt vanzelf de Heer in je Bijbel kwijt. Ja. Hij dan door de rechterhand Gods opgewekt en verhoogd zijnde, heeft de belofte van de Heilige Geest ontvangen. Dat wil zeggen, de beloofde Heilige Geest. Want dat is wat het betekent. Met de klemtoon op beloofd. De belofte ontvangen hebbende. Welke belofte? Die van de Heilige Geest. Dus de nadruk op, het was beloofd. En dat heeft hij ontvangen van de Vader uit, uiteraard. En dan staat er, hij door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de beloofde Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Het is heel gemakkelijk. De Vader heeft alle dingen aan de Zoon gegeven. En hij geeft die dingen weer door aan wie hij wil. En wie dat is, aan wie hij dat geeft, is niet twijfelachtig. Want er staat bij aan wie hij dat wil geven. Namelijk aan een ieder die gelooft. Want toen wij tot geloof kwamen, zijn wij verzegeld geworden met de beloofde Heilige Geest. Dat staat gewoon in Efeze 1. Nadat gij geloofd hebt, het woord der waarheid, het evangelie, uw zaligheid geloofd hebt, zijt gij verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Welke Heilige Geest? Die van de belofte. De beloofde Heilige Geest. Wanneer? Toen wij tot geloof kwamen, niet later. En als je denkt dat je die geest niet ontvangen hebt toen je tot geloof kwam, en denkt dat je die geest alsnog moet ontvangen, is de kans groot dat je weliswaar alsnog een geest ontvangt, maar dat is geen Heilige Geest. Korter kan ik het niet zeggen. Maar ik heb ook geen tijd meer om dat uitgebreider te zeggen, dus ik laat het maar zitten. De vraag is dus, hebt gij de geest ontvangen? Ja, als je niet weet dat er een Heilige Geest is, dan weet je het niet, hè? Of je nou in Efeze woont of waar, wat was het, Handelingen 20? Hebt gij de geest ontvangen? Toen zeiden ze, we weten niet eens of er een Heilige Geest is. Dan heeft Paulus het ze ongetwijfeld uitgelegd en toen hebben ze een concilie belegd en toen hebben ze afgesproken wat men voortaan onder de Heilige Geest zou verstaan en nou is men hem weer kwijt. En dan weten gelovigen niet meer zeker of ze de Heilige Geest wel ontvangen hebben. Dat is triest hoor. Hetzelfde geldt voor zalving. Als u wedergeboren bent, bent u gezalfd met de Heilige Geest. Dat kun je niet later nog een keer overdoen. Bovendien, als je denkt dat het later overgedaan moet worden, dan ontken je dus het werk wat de Heer gedaan heeft. Dat is de consequentie. Je kunt niet tegen de Heer zeggen, Heer, geef mij uw geest. Als de Heer die geest al lang gegeven heeft. Dat is toch beledigend voor de Heer, of niet? Dat heeft hij al lang gedaan. Ik kan nog steeds goed Klaas Roosendaal, dus de derde keer, vaker zal ik hem niet noemen. Kan me daar goed in inleven, van wie bekend is dat hij weigerde om het lied te zingen, de Heer heeft meer om u te geven. Hij zei, de Heer heeft niet meer om u te geven. De Heer heeft u alles gegeven. Dat je dat niet weet, oké, daar kunnen we wat aan doen. Maar de Heer heeft ons alles gegeven wat tot het leven en de godzaligheid behoort, schreef Petrus. En dat is ook zo. Ja, het glas uit. Vasthouden aan wat de Bijbel erover zegt. En dan verder. Want David, vers 34, is niet opgevaren in de hemel. Maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Zodat hier alsnog staat wat ik net al zei. De uitdrukking in vers 33, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, is wel degelijk de verwijzing naar Psalm 110, vers 1. Kortom, oudtestamentische beloften die vervuld zijn geworden in de opstanding van Christus. inclusief dat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn. Staat hier in vers 35 en wij kennen de uitspraak in elk geval, hoop ik, uit Efeze hoofdstuk 1. God heeft hem opgewekt en hem een plaats gegeven ver boven alle overheid, de macht, de kracht en heerschappij en alle naam die de naam wordt enzovoort. En heeft hem alle dingen onderworpen en heeft hem in die positie aan de gemeente gegeven tot hoofd. Waaruit volgt dat onze positie voor God is ver boven alle overheden en machten en krachten en wat het maar was ook alweer. Aan de rechterhand Gods. Vergis u niet. En dat is dan de conclusie. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Wat las ik nou van de week ook alweer, Bos? Wat moest ik ook alweer... ik weet het weer. Daar had iemand uitgevonden. Geweldig, vond het leuk. Want soms hebben theologen ook wel eens wat goeds te melden. Die hebben nou in een congres of zo was het, of hebben ze met elkaar erover gesproken en vastgesteld dat God geen beloften gedaan heeft aan de Joden, althans hij heeft geen zegeningen beloofd aan de Joden, maar aan Israël. En dat is niet de tegenwoordige Joodse staat. En daar hebben ze groot gelijk in. Zo is het maar net. Aan Israël. En de prediking is dus ook hier, zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Dat wordt niet beperkt tot de Joden. Je kan zelfs je afvragen of daar de Joden eigenlijk wel bij ingesloten zitten in het ganse huis Israëls. Want u en ik kennen heel wat schriftplaatsen waar het ganse huis Israëls genoemd wordt. En er horen de Joden niet eens bij. Toch? Herinnert u zich dat? Deze plaats niet zo lang geleden hebben we het erover gehad. Maar goed, vergeet die nu maar weer. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Maar alle heidenen mogen het ook weten hoor. Dat God hem, deze Jezus, de Nazarener, dat God hem tot Here en tot Messias, tot Christus, gemaakt heeft. Dat was hij dus niet. Hij werd tot Here en tot Christus gemaakt, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En na zijn kruisiging werd hij gemaakt tot Here en tot Christus en tot hoge priester, dus naar de ordening van Melchizedek en dus tot borg en middelaar van het nieuwe verbond. En wat het maar was ook alweer allemaal. Kortom, de beloften zijn daar vervuld geworden. Zo staat het er en er is geen enkele reden om daar afbreuk aan te doen. Het wordt elders in de Bijbel net zo goed bevestigd. Precies dezezelfde gedachtegang. En de apostel voegt eraan toe in vers 39, want u komt de belofte toe. Welke belofte? Nou, wat de apostel hier doet, is al die oud-testamentische beloften samenvatten onder één term, in enkelvoud de belofte. Zo doet Paulus het trouwens ook in Galaten hoofdstuk 3. Bij andere gelegenheid, dan heeft hij het over beloften, meervoud, omdat die ene belofte kan onderverdeeld worden, hoe zeg je zoiets? Die kan op meerdere manieren geformuleerd worden, heeft meerdere aspecten enzovoorts. Maar samenvattend, het is één belofte met betrekking tot de Messias die de eersteling zou zijn van de nieuwe scheppingen, daarmee van een nieuw verbond enzovoorts. En hij zegt, u komt de belofte toe, impliciet de vervulling daarvan uiteraard. U komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verder, let op uw kinderen. Dat wil zeggen dat dit nog generaties lang gepredikt zou worden. Ja, en uw kinderen en allen die daar verre zijn. En gedenkt dan dat u en ik, die eertijds heidenen waren en die eertijds verre waren, nabijgebracht zijn in Christus. Dat is Efeze hoofdstuk 2. Zodat u ziet dat hier net zo goed de heidenen in besloten liggen. En zeker niet alleen maar Joden, want die worden zelfs niet genoemd. Nou, die worden genoemd in verband met dat ze de Heer gekruist hebben door de handen der onrechtvaardigen. Maar voor de rest is het gericht aan Israël en de heidenen. Ja. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als de Heer onze God toeroepen zal. En in principe, de prediking gaat naar alle mensen, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En ieder die tot geloof komt, wordt op grond daarvan wedergeboren door God, die ons dat nieuwe leven geeft. Hij geeft ons namelijk die Heilige Geest en voegt ons daarmee toe aan Christus. Zodat wij allen in één geest gedoopt zijn en door één geest gedrenkt zijn en daardoor leden geworden zijn van het lichaam van Christus. Dit was 1 Korinthe 12 vers 13, denk ik. Maar daar staat het zo. Nou goed. Kortom, je vindt hier in deze prediking niks over de behoefte van de mens, over de schuld van zondaren of wat dan ook. Niet dat die dingen er niet zijn, maar ze worden niet genoemd. Simpelweg wordt gepredikt wat God tot stand gebracht heeft in de Heer Jezus Christus. Het is vervulling van oud-testamentische schrift, profetie dus, en dus van beloften Gods. Een paar hoofdstukken verder, want ik wilde wat snel doorheen. Een paar hoofdstukken verder zijn wij in, waar we maar waren, in hoofdstuk 7 van Handelingen. Waar wij terecht zijn bij Stefanus. En op de symboliek van Stefanus en de betekenis van zijn naam ga ik nou niet in. Maar wat u weet wat het is met Stefanus. Hij wordt opgepakt omdat hij te veel evangelie predikt en het wordt geacht bedreigend te zijn voor de Joodse samenleving. Dus wordt hij opgepakt. Hij is staatsvijand nummer 1. En hij komt voor de rechtbank, om zo te zeggen. En dan mag je nog even wat zeggen, want dat schrijft de Joodse wet ook voor. Hè? Je moet de verdachte, wat heeft de verdachte hierop te zeggen? En toen zei hij, heb je een uurtje? Maar in ieder geval, in plaats van dat hij zichzelf verdedigt, predikt hij hen alsnog het evangelie. Aan de Joodse Sanhedrin, daar staat hij voor de Joodse Hoge Raad, en dat is het hoogste bestuursorgaan van de Joden, en daarom de officiële vertegenwoordiging van heel het Joodse volk. De veroordeling van Stefanus gebeurde dus niet maar door enkele ongelovige of vele ongelovige Joden, maar gebeurde officieel door het Joodse volk als zodanig. Net als de veroordeling van de Heer Jezus. Het was het volk als volk dat deed. Ongeacht of alle leden van het volk het daar eigenlijk wel mee eens waren. Hebben we die nog? Nou goed, en wat doet Stefanus? Nou, die begint met een toespraak. Gij mannen, broeders en vaders, hoor toe. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham, nog zijnde in Mesopotamië, eer hij woonde in Charan. Dat wil zeggen toen Abraham nog een verdorven Syriër was. Staat in de Bijbel, die term, dus die mag ik ook gebruiken. Nog een heide was en onbesneden. Abraham was bovendien geen Jood. Dat schijn je niet te mogen zeggen tegenwoordig, maar dat is zo. Abraham was geen Jood. Dat was nog volstrekt psychisch onmogelijk, denk ik altijd, of zoiets. Nog een goede term voor bedenken. En dat was helemaal niet zo. Hij was een heiden, uit Ur nog wel. En met een, nou ja, morgen ben ik op Urk, dus ik mag dan. En wat Stefanus doet, maar ik ga het niet gedetailleerd bespreken. Wat Stefanus doet, dit hele hoofdstuk door, tot en met vers 53, is dat God elke keer initiatief neemt, zegeningen geeft, beloften doet enzovoort. En elke keer degene die beloften ontvangen, die willen er niet naar horen, die leggen het naast zich neer, die horen het aan de kant en gaan daarna gewoon verder met hun eigen leven. Trekken zich van het woord van God, van de Torah, van de truth, de waarheid, Torah. Trekken, onderwijzing, trekken zich helemaal niks aan. Kortom, ze willen nooit naar de Heer horen. En om dat aan te tonen, haalt Stefanus die hele geschiedenis aan, uitgebreid enzovoort. En waarbij u dan bovendien moet bedenken dat al die geschiedenissen in zichzelf weer uitbeeldingen zijn. Want zijn typen zijn uitbeeldingen van hoe eenmaal het nieuwe verband zou aanbreken. Ik bedoel, hij heeft het over de roeping van Abraham met een nieuw begin en een beloofd land. Hij heeft het over de roeping van Israël uit Egypte. Dat is een beeld van verlossing uit het oude verbond, uit het diensthuis en het aanbreken van een nieuwe verbond, enzovoorts. En dat herhaalt zich en dat herhaalt zich allemaal. Maar hij zegt, jullie hebben nooit willen luisteren. En zo eindigt hij zijn toespraak ook op een climax, waarbij hij zijn rechters noemt, gij 51. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. Gij ze waren besneden, maar niet van hart en oren. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Als de geschiedenis van Israël ons iets leert, is het dat Israël altijd de Heilige Geest wederstaat. Het woord van de profeten namelijk. Met name dat woord aangaande nieuw verband. Het is altijd zo geweest. En de Heer zegt niet voor niks, gij zijt van uw vader de duivel. Want dat is de uitvinding van de duivel. Althans, die heeft het geïntroduceerd. Laat God maar praten. Hij bedoelt het niet zo. Leg het maar naast je neer. Of het is heel anders dan God gezegd heeft. En dat is de samenvatting van die geschiedenis. Maar de geschiedenis zelf is een en al profetie van hoe eenmaal de definitieve verlossing zou plaatsvinden door de echte Abraham, dan wel het zaad van Abraham. Door de echte Mozes, namelijk de profeet als Mozes. Door Jozua, nee, door de echte Jezus in het Grieks enzovoorts. Door David, nee, dat zaad van David. En zo verder en zo verder. En hij zegt, Stefanus zegt dus, wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En ze hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welke gij lieden nu verraders en moordenaars geworden zijn. En ze hebben jullie hebben niet alleen de rechtvaardigen zelf gedood, maar ook degene die de komst van die rechtvaardigen hebben aangekondigd. De oud-testamentische profeten. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, boodschappers, en hebt ze niet gehouden. En toen zij dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem, enzovoort, en zij brachten hem ter dood. Een blijde boodschap, volgens de Joden niet. U dacht dat de Joden de Messias verwachten. Ja, en de bedoeling is dat het ook altijd zo blijft. Dus laat hij het niet in zijn hoofd halen ook te komen, want we vermoorden hem. Wij zijn Joden omdat wij de Messias verwachten. Als de Messias komt, zijn wij dus geen Joden meer, zei Lodi van den Kamp in de tijd, jaren geleden. En dus staat men vijandig, en dit zijn mijn woorden weer, dus staat men vijandig tegenover ieder die zich uitgeeft voor de Messias. Per definitie. Heb je dat nog? Men houdt vast aan de kerkelijke, nee, synagoge, maar ik zeg met opzet, men houdt vast aan de kerkelijke traditie. En in die kerkelijke traditie is geen plaats voor de Messias. Het christendom verwacht de komst des Heren. Maar zodra men het zegt, krijg je als antwoord, maar dat kan nog heel lang duren. En dat laatste wordt beschouwd als de blijde boodschap. Wij hopen dat die niet komt. Toch? Nou ja. Want in een religieuze wereld is geen plaats voor God. Alleen voor Gods dienst, waarbij men een zelfgemaakte God dient. Zelfgefiguurzaagd, zeg ik wel eens spottend. Of waarin men een zelfgemaakt godsbeeld abstract dient. Maar waarin dan geen ruimte meer is voor de God, die God die schepper is van hemel en aarde. Daar gaat het over en dat is wat hier geïllustreerd wordt. Want niet alleen is dit een historisch feit, maar ook dit is illustratief. Want het feit dat de Joodse religie vijandig staat tegen de komst van de Messias is een illustratie van het feit dat elke religie per definitie vijandig staat op welke activiteit van God dan ook. Vandaar dat het is religie of geloof. Religie is werk van mensen. Geloof is onderwerping aan het werk Gods. Religie is werk, geloof is genade. Religie is hoogmoed, geloof is nederigheid per definitie, omdat het onderwerping is. Heb je dat nog? En waar theologen overal, van welke denominatie dan ook, hun eigen God maken, zo hoogmoedig zijn ze, onderwerpen wij ons aan die God die gemaakt heeft hemel en aarde en ook ons. Nou, dat is het punt. En dat is wat gedemonstreerd wordt. Dat is wat de geschiedenis leert. Dan heb ik trouwens ook nog een toespraak voor u in Handelingen 13. Dat is die van Paulus. Die is iets korter. Maar niettemin gericht tot de Joden in de synagoge van Antiochië, in het buitenland dus. En hij krijgt daar de gelegenheid te spreken in de synagoge. En daar staat er in vers 16, en Paulus stond op en wenkte met de hand en zei, gij Israëlitische mannen, let op dat hij niet zegt, gij Joodse mannen. Hij heeft meer in gedachten dan alleen gij Joodse. Gij Israëlitische mannen en gij die God vreest, hoort toe, want ze zijn, gij die religieus zijt, betekent dat. Hè? Gij die God vreest, hoort toe. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren. Niet alleen de Joodse, de Israëlitische. Hè? En het volk verhoogd als zij vreemdelingen waren in het land van Egypte en heeft hen met een hoge arm daaruit geleid en heeft omtrent de tijd van 40 jaren hun zeden verdragen in de woestijn, want ze hebben hem 40 jaar lang verzocht in de woestijn, Hebreeën 2. En 7 volken uitgeroeid hebben in het land Canaan, heeft hij hun door het lot het land derzelfde uitgedeeld. En daarna omtrent 400 jaren gaf hij hun rechters, tot op Samuel de profeet. En van toen aan begeerden zij een koning en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, enzovoort. En de Heer heeft hen verdragen en nog eens verdragen. Lees maar eens wat de Heer tot Samuel zegt, als het volk een koning wil. De Heer zegt tegen Samuel, trek het je maar niet aan. Gaat bovendien niet om jou. Gaat eigenlijk om, ze willen niet dat ik koning ben. Nou, dan kunnen ze er een krijgen. Moeten ze nodig, zodat u gewaarschuwd bent voor wat u bidt en wenst. Want u loopt het risico dat de Heer het gebed verhoort. En of u er dan blij mee bent, dat is maar zeer de vraag. Heb je die nog? Het was niet naar de wil van God. Maar als ze dan een koning wilden, konden ze krijgen. En toen kregen ze Saul, die dus een uitbeelding is van de heerschappij van de wet. Dat gaat niet goed. Dat ging niet goed. Maar niettemin. Een man uit de stam van Benjamin. 40 jaren. En deze afgezet hebben, de verwekte hij hun daad. Want de Heer zelf zette Saul ook weer af. Dat is wat hij met de wet ook gedaan heeft. De wet vervuld, ook zelf gedaan. De Heer met de wet. Ja. Nou goed. Gaf hij hun David tot koning, de welke hij ook getuigenis gaf enzovoort. Maar u weet hoe het met David gegaan is. Die was door van Gods wegen aangesteld. Maar die heeft wat vijanden gehad in zijn leven. En ook uit zijn eigen familie. Goed. Enzovoort. Maar dan vers 23. Van het zaad Jezus, van het zaad van David, onder verwijzing dus weer naar 2 Samuel 7, heeft God Israël naar de belofte, nou daar gaat het om, naar de belofte verwekt de zaligmaker. Na een inleiding via Johannes de Doper, vers 24. Als Johannes eerst al den volken Israëls voor zijn aankomst gepredikt had de doop der bekering. Doch als Johannes de loop vervulde, zei hij: wie meent gij lieden dat ik ben? Ik ben de Christus niet, maar hij komt na mij, wie ik niet waardig ben in zijn schoenen te staan. Vrij vertaald. Maar de broeders, kinderen van het geslacht van Abraham en die onder u God vrezen, tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten, deze niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten die op elke Sabbat gelezen worden, hem veroordelende vervuld. Dat wil zeggen, de Joden in Jeruzalem en in Judea hebben deze zaligmaker gekruist. En daarmee bovendien gedaan wat de profeten gezegd hadden dat ze zouden doen. Dat is vers 29. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was. En daarmee de, nogal wat psalmen, maar ook andere profetieën vervuld hadden. Namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. En dan komt hij. Maar God heeft hem van tussen de doden uit, namelijk uit de doden, opgewekt. Welke gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem. En die zijn getuigen zijn bij het volk. Dat lazen we net in Handelingen 2. Kortom, wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is. Namelijk dat God die belofte vervuld heeft. Let op het enkelvoud, de belofte. Alle beloften bij elkaar dus. Dat God de belofte die tot de vader geschied is vervuld heeft aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft. Uit de dood wel te verstaan. In de vertaling zie je het niet, maar het Griekse woord is gewoon het woord voor opstanding uit de dood. Zoals het hierna in ditzelfde schriftgedeelte trouwens ook vertaald wordt. Dat komt nog een paar keer voor hier. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Wat staat er in de tweede psalm? Dat God hem heeft opgewekt uit de dood. Als je er niet op let, heb je er niks aan, hè? God heeft de belofte vervuld toen hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in de tweede psalm staat. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat betekent die uitspraak in de psalm dus. Dat God hem heeft opgewekt uit de dood. En daarmee gemaakt heeft tot zijn erfgenaam. Daarmee officieel heeft aangewezen als zijn eerstgeborene. Want eerstgeborenen worden nou eenmaal aangesteld en dus aangewezen. En anders moet je gewoon voor in je Bijbel weer beginnen te lezen in Genesis. Dan leer je dat wel. En dan, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Want daar ging het over. Dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Zodanig dat hij niet meer zal tot verderving keren. Want God heeft wel eens mensen uit de dood opgewekt. Die daarna wel weer tot verderving keren. Want ze zijn allemaal weer gestorven, hè? U weet wel het dochtertje van Jairus, jongeling van Nain, Lazarus. En ook die lui in het Oude Testament die bij gelegenheid en onverwachts ineens hun carrière weer moesten vervolgen. Ze waren dood en begraven en toen werd het lichaam van Elisa bij ze in het graf gegooid, geloof ik. Nee, dat van Elia kan niet, want die voert een hemel, dus het was Elisa. Ze gooiden Elisa ergens in een graf en degenen die er al in waren stonden op, weet u nog? Ja, maar ze zijn weer gestorven. Maar dat hij hem heeft opgewekt uit de dood, alzo dat hij niet meer, en dus nooit meer, zal tot verderving keren, heeft hij aldus gezegd, namelijk met de woorden van Jesaja 55, ik zal u lieden de weldadigheden van David geven die getrouw zijn. Of zoals wij het in onze vertaling lezen van Jesaja 55, ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. die blijven dus. Heb je dat? En het is vervulling van Psalm 2. Dat staat er uitdrukkelijk bij. Kortom, het is vervulling van oud-testamentische profetie. God heeft de volgende fase van zijn heilsplan ingeluid en ingewijd door de Heer Jezus, die door de Joden gedood was, door de Heer Jezus op te wekken uit de dood. Waarmee hij werd de eerstgeborene aller creaturen, dan wel de eerstgeborene van de nieuwe schepping, of welke woorden er op andere plaatsen nog maar meer gebruikt worden voor die dingen. En in het vervolg van dat stuk, hier in Handelingen 13 staat dan, het is ook wel aardig om weer eens te zeggen, daar staat dan dat alles wat door de wet van Mozes niet kon gerealiseerd worden, is gerealiseerd door de dood en opstanding van Christus. Kortom, dat staat in vers 38 en 39. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders. En Petrus zei toen dat God deze Jezus tot Heer en Christus gesteld heeft. En hier staat, zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Heb u dat? En u weet hoe het verhaal hier verder gaat? De heidenen waren belangstellend. Hier in Antiochië. En toen de Joden zagen dat zoveel heidenen belangstelling hadden voor het evangelie, toen hoefden ze het niet meer. Want verschil moet er zijn. De Joden waren uit op het bewaren van hun Joodse identiteit en dus van hun Joodse religie. Die zij overigens grotendeels in onze dagen vervangen hebben door het sionisme. Ik heb het van hen zelf. Zij zelf zeggen dat. Wat is bepaald voor de Joodse identiteit? De Joodse religie. En als een Jood dan niet religieus is, wat is dan bepaald voor zijn Joodse identiteit? Punt 2, het sionisme. Heb je dat nog? En dat wil men vasthouden. En dat is niet voor de heidenen, dat is alleen voor hen. En als het voor de heidenen is, hoeven zij het weer niet. En dat lees je dus hier. Toen werden ze vijandig en begonnen tegen te spreken, iets wat ze eerder niet deden. Maar een week later, toen die heidenen ook mee naar de synagoge gingen, wel. En toen zei Paulus, nou ja, dit is ook gewoon vervulling van profetie. Want ja, als jullie je dit niet waardig oordeelt, als gij uzelf het des eeuwige levens niet waardig oordeelt, vers 46, dan keren wij ons tot de heidenen, want dat staat ook al in Jesaja, is ook al aangekondigd in het profetisch woord. Want er is gezegd, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. En zo is het vervolgens ook gebeurd. Het is een en al vervulling van profetie. Hebben jullie dat nog? Daar gaat het om. De prediking van het evangelie is de prediking dat God zijn woord, zijn beloften vervuld heeft. Dat is wat het is. En dat wij er verstandig aan doen om dat woord te accepteren, ons daaraan te onderwerpen, ons erbij neer te leggen van mijn part, maar beter om ons eraan over te geven, ja, dat is zo. En als u zegt, ja, maar ik heb het al goed hier, dan zegt de Bijbel, ja, wie niet bereid is om alles wat hij heeft hier te verlaten, vader, moeder, vrouw, kinderen, wat het maar was, die is mijns niet waardig. En als u zegt, maar ik ben zo slecht en ik heb het zo slecht en alles breekt me bij de handen vanaf en ik ben maar een misfit en een mislukkeling en wat het maar was, dan zeggen wij, nou ja, dat maakt dus ook niks uit, de Heer roept u. Ook legendarisch is die van dat iemand gevraagd werd of hij de Heer kende, of hij tot geloof gekomen was. Toen zei hij, ik ben predikant. En de persoon in kwestie zei toen, oh, dat geeft niks hoor. Het is historisch, maar ik kan niet goed grappen vertellen. Maar, weet je, huis in huis, bij de mensen aanbellen, met traktaatjes, colportage heet dat. Ik kan het niet, maar sommigen wel. Ik doe dat, en dan loop je dat risico, hè. Dat iemand zegt, ja, maar ik ben predikant. Wat zeg je dan zo gauw? Het is voor iedereen. Zelfs voor hoeren en tollenaren. Maar of dat een aanbeveling was voor de predikant, dat weet ik niet, broeder. Maar zie je nou het probleem? Het is voor de heidenen. Dan zeggen de Joden, nou, dan hoeven wij het toch niet. En de Heer zei tot de Joden, maar hoeren en tollenaren zullen u voorgaan in het koninkrijk. Toen hoefden ze helemaal niet meer. Wat moet je ermee? Hoe breng je het evangelie zonder mensen tegen de schenen te schoppen? Ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten. De boodschap is gewoon, wat je ook bedacht hebt, het maakt helemaal niks uit. God heeft wat bedacht en gerealiseerd. En hij doet wat hij wil. En van ons wordt verwacht onderwerping daaraan. En dat is een goede keus. Want God is een God van liefde. Je kunt je aan hem toevertrouwen. Maar als je denkt het beter te weten, ja, niks aan te doen. Maar ziet u, nu heb ik u 3 evangelisatietoespraken genoemd. Het gaat alle 3 alleen maar over de Heer in het verleden, wat hij in het verleden gedaan en beloofd heeft. En hoe hij dat vervuld heeft in de opstanding van de Heer Jezus Christus, die hij heeft aangesteld als zijn eerstgeborene, als zijn zoon, als zijn koning en hoge priester. Kortom, aan wie hij al het oordeel en trouwens ook alle macht gegeven heeft. En van hem ontvangen wij eeuwig leven als we in geloof tot hem gaan. Dat is het evangelie. Want er is geen ander evangelie. Zegt Paulus in Galaten hoofdstuk 1. Er is geen ander evangelie. Daar staat zelfs, al kwam er ook een engel uit de hemel. Bij Mohammed. Oh, al kwam er ook een engel uit de hemel bij Joseph Smith. Met een aanvulling op de Bijbel op gouden platen. Bij Mohammed of bij Joseph Smith. Er is geen andere evangelie. En wie een andere evangelie predikt, zij vervloekt. Herhaling, want Paulus herhaalt dat daar in Handelingen. Hij zegt het met zo stellige nadruk, zodat wij daarna toch nog misschien tegen een probleem aanlopen. Omdat wij in de Bijbel kennen het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Wij kennen trouwens ook het evangelie zijn zoons, of het evangelie van Christus, of het evangelie der genade Gods. Ook kennen wij trouwens het evangelie der voorhuid, het evangelie uw zaligheid, het evangelie des vredes. Mijn evangelie, dat is het evangelie van Paulus dus blijkbaar, want die gebruikt die term als enige. Mijn evangelie, hij noemt trouwens ook ons evangelie, dat is als hij toevallig gezelschap heeft, medewerkers. Ons evangelie, het heet trouwens ook het evangelie der verborgenheid. Het heet ook het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid. Het heet zelfs het evangelie der heerlijkheid van Christus, dan wel het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods. Heb je meegeteld? Hoeveel evangelieën hebben wij? Er is geen andere evangelie. Iemand zei, maar Paulus heeft later toch wat anders gepredikt dan wat de Heer predikte. Er zijn er zelfs die geloven dat Paulus later wat anders gepredikt heeft dan wat Paulus eerder predikte. En terwijl hij dat eerdere evangelie predikte, dat was in de dagen waarin hij de Galatenbrief schreef, volgens hem, schreef hij, er is geen andere evangelie. En als iemand een andere evangelie kon prediken, zei hij vervloekt. En daarna leren zij dat Paulus later een andere evangelie predikte. Ik kan niet helpen, dat is echt zo, dat lieg ik niet. Ik heb het ook niet verdraaid, die woorden, dat is echt waar, dat wordt geleerd. Maar ja, het is niet zo, er is maar één evangelie. Dat evangelie onder verschillende namen, hoe zeg je zoiets, met verschillende woorden wordt aangeduid, dat is omdat het evangelie ook inderdaad verschillende aspecten heeft. Zoiets kan je trouwens ook zeggen over de wet. Was het nou de wet des Heeren of de wet van Mozes? Het zijn beide volstrekt Bijbelse termen, hoor. Nog afgezien van bediening des doods. Hoezo, heilig en rechtvaardig en goed. Ik bedoel, voor de wet heb je ook verschillende termen. En ik heb u wel eens als huiswerk gegeven voor de aardigheid. Om Psalm 119 eens door te lezen. En dan alle synoniemen voor wet op te schrijven die u onderweg tegenkomt. En dat 3 keer. Ik bedoel, 3 keer doorlezen en het lijstje wordt elke keer langer. Maar de 4e keer nog, hoor. Geef je de verzekering. Echt wel. En dan tellen hoeveel verschillende woorden je hebt voor wet. Hoeveel verschillende wetten zijn er dan? Het is heus dezelfde. En dat is met het evangelie ook zo. Echter, het wordt gepredikt onder verschillende omstandigheden aan verschillende mensen. Het wordt benoemd onder ongelovigen, het wordt benoemd onder gelovigen. Het wordt benoemd in verschillende tijden, het wordt vandaag gepredikt. Het zal ook gepredikt worden zelfs na de opname van de gemeente. In de dagen van de wederkomst van Christus. En ik moet u zeggen dat ik geen enkel probleem heb om al die verschillende termen die ik net noemde, op al die verschillende omstandigheden van toepassing te brengen. Ik ga niet demonstreren, daarom heb ik dit bewaard voor het eind van de dag. Dan hoef ik dat niet meer te doen, want u wilt naar huis. Maar het kan heel eenvoudig gedemonstreerd worden. Maar kijk, als er staat, zij predikten het koninkrijk Gods, van mijn part het koninkrijk der hemelen. Ja, dan ligt de nadruk op de zoon van David die een koninkrijk zou bouwen en die de beide huizen van Israël, dan wel die het huis van Israël en het huis van Juda, weer zou samenbrengen in 1 koninkrijk. Precies zoals de profeten zeiden, het zullen niet meer 2 koninkrijken zijn, in Ezechiël 37, zullen niet meer 2 koninkrijken zijn, maar 1 koninkrijk en 1 koning. Of er zullen niet meer 2 kudden zijn, maar 1 kudde met maar 1 herder. Eveneens, Ezechiël 37. En natuurlijk Johannes, wat het was, Johannes 10 of zo, hè? Ik ben de goede herder. Het gaat nog altijd gewoon over dat koninkrijk dat gevestigd zal worden. En dat is volstrekt legitiem. Maar als je niet wedergeboren bent, Nicodemus heette die. Als je niet wedergeboren bent, dan ga je dat koninkrijk niet binnen. Dan kun je dat koninkrijk niet zien, enzovoorts. Evangelie van het koninkrijk. En ik moet u zeggen dat strikt genomen diezelfde boodschap nog steeds legitiem is. Want het is nog steeds waar. De Heer zal die beide huizen van Israël verzamelen. Los van of hij daar misschien niet al lang geleden mee begonnen is. Want dat valt aan te tonen, maar vooruit. Maar hij zal dat doen en hem daadwerkelijk samenbrengen. Dus het is nog steeds Bijbelse waarheid. Deze Jezus, die God heeft opgewekt, zal dat inderdaad doen. Alsnog. Koninkrijk nabij gekomen. Dat heb ik al gezegd. Het is heel nabij. En voor degenen die problemen hebben met zie ik kom spoedig of zie ik kom haastig. Ik moet u zeggen dat het woord haastig niet betekent binnenkort, maar dat het betekent plotseling. Zoals gewoonlijk ook uit de context blijkt. Zie ik kom plotseling. Dat betekent het. En dat zal ongetwijfeld zo zijn, want ik ken zelfs mensen die vroeger de Heer verwachten en nu al lang niet meer. Ze hebben hun opvattingen gewijzigd. Zeggen, er moet eerst nog zoveel gebeuren voor de Heer komt. En ze zijn dus de verwachting van de wederkomst van Christus kwijtgeraakt. Jammer dan, jammer. Ja. Maar denk nou maar niet dat het evangelie van de genade Gods iets anders is dan het evangelie van het koninkrijk. Want hoe gaat men het koninkrijk binnen? Ja, niet door wet. Door de genade Gods uiteraard. Zeker wel. Alleen dat onze mond niet overloopt van een koninkrijk dat komt. Dat is omdat we weten dat voordat dat koninkrijk openbaar zal worden hier op aarde. Genade heerst en ook alleen heerst. Genade heerst en dat God geen recht doet in de wereld. Niks. Aan ons trouwens ook niet. Hij haalt ons gewoon uit deze wereld. En doet ons leven uit zijn genade. En geeft ons uit zijn genade alles wat nodig is enzovoorts. Genade is het heersende beginsel in onze dagen. En als daar de nadruk op ligt, vooral bij Paulus, dan heet het dus het evangelie van de genade Gods. Omdat je niet meteen denkt aan een koninkrijk. Terwijl als je in de dagen van de heren, de apostelen, aan de joden het evangelie predikt. Ja, bij hun ligt de gedachte bovenop niet aan individuele rechtvaardiging of vergeving van zonde. Het jodendom weet daar niks van hoor, over vergeving van zonde. Maken ze zich helemaal niet druk over, hebben ze hem zelf verteld. Orthodoxe joden, zeker. Helemaal geen punt, in heel hun theologie niet. Zij verwachten officieel de komst van de Messias die Israël zal verzamelen en zijn rijk zal vestigen in Jeruzalem. En als het dan heet het evangelie van het koninkrijk, ja, dat ligt voor de hand. Maar het is dezelfde boodschap. Namelijk, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Heb je dat nog? En voor wat betreft onze dagen, de mooiste uitdrukkingen, de hoogste uitdrukkingen, zijn die van mijn evangelie, namelijk de openbaring van de verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Dit zijn de laatste versen van Romeinen 16. Mijn evangelie, de prediking van de verborgenheid. Want ja, dat koninkrijk komt, de Heer zal het oprichten, zal het op aarde vestigen of hoe je dat maar noemen wil. En in afwachting daarvan doet de Heer nou eenmaal een werk. Maar dat is een werk dat schriftuurlijk verborgen is in de tekst van het Oude Testament. En daar ook dus daadwerkelijk te vinden is. Alleen moet je dan zoeken, logischerwijze. Maar het is bovendien een werk dat de Heer doet verborgen voor de wereld. En het heet niet voor niks de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. In Matthäus 13 heet het zo. Verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Maar het is wel degelijk evangelie van dat koninkrijk. En het is evangelie namelijk verborgenheid. Heb u dat nog? Het zijn overlappende begrippen. Het gaat er niet om dat het een verschillende evangelie is. Het gaat er hooguit om dat verschillende accenten gelegd worden. Mag toch niet al te moeilijk zijn. En leg die schriftgedeelten maar naast elkaar. Evangelie der verborgenheid. Het heet trouwens ook een evangelie wat bedekt was. In 2 Korinthe 4 vers 3. Dat is hetzelfde als het was verborgen. Indien ook ons evangelie bedekt is. Enzovoorts. 2 Korinthe 4 vers 3. En in Efeze 3 lezen we, die zal ik even opzoeken. In Efeze 3 lezen wij over het evangelie, vers 6. Het evangelie, vers 6 en 7. Het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. Dat is de reden waarom Paulus het noemt mijn evangelie. Maar het is geen ander evangelie dan het evangelie van Christus uit Romeinen 1 vers 16. Maar hij noemt het mijn evangelie. Omdat het zijn eigendom is? Nee. Omdat hij het heeft uitgedacht? Ook niet. Omdat het exclusief zijn prediking was? Ook niet. Die is makkelijk, want die staat er gewoon bij. Er staat namelijk, vers 5, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten, meervoud. Dus niet alleen Paulus, moet ook duidelijk zijn, maar hij noemt het mijn evangelie, omdat het zijn bediening was.
Nee, ik ken zelfs mensen die het mij kwalijk nemen dat in de bijeenkomst ik altijd spreek. Dat is, niet, is namelijk niet eens zo, maar goed. Maar die vinden blijkbaar dat, wij, dat ik samenkomsten moet beleggen of zo, waar ik een andere laat spreken. Alsof ik daarover zou gaan. Sterker nog, ik beleg die samenkomsten waarin ik zelf spreek niet eens. Voor alle veiligheid doe ik dat. Dat laat ik anderen doen. Nou ja, niet dat ik ze opdracht geef, ik laat het ze doen. Ze doen maar. En als ze me roepen, dan kom ik. Tenminste, als dat kan. Ja, maar die zeggen, nee, bij jou is het allemaal zo'n one-man show. En dat hoort niet zo, broeder. En dat ontgaat het me volkomen. Maar mijn verantwoordelijkheid is niet om anderen te laten spreken. Mijn verantwoordelijkheid is dat de Heer mij een woord heeft toebetrouwd. Dacht ik. Tenminste, sinds kort denk ik dat dan, hè. En voorzichtig denk ik dat dan. Zou dat misschien zo kunnen zijn? Maar zelfs dat hoef ik er niet bij te bedenken. Want ja, als je gelegenheid krijgt om te getuigen van de Heer en van zijn woord enzovoort, ja, dan vind ik dat je dat moet doen. In het algemeen, in principe. En dus doe ik dat maar. Zoiets. Ik bedoel, dat moet ik doen. En terwijl ik hier sta, weet ik heel goed, ik moet het woord van de Heer verkondigen en niet mijn woord. Zie je? Ik heb zelf ook nog wel wat te zeggen hier en daar, maar niet van achter deze lessenaar, alstublieft. Het gaat om het woord van God. Het is mijn bediening. Misschien hebt u diezelfde bediening ook. Dat zou best kunnen. Dan zijn we in nog een ander opzicht ook broeders. Zo gebruikt de Bijbel het woord namelijk ook. Niettemin is het mij toebedraad. En anderen waarschijnlijk ook. Maar dat mijn wil niet zeggen, het is exclusief van mij, integendeel. En daar gaat het maar om. Ik snap ook niet waarom men tot andere conclusies kan komen uit dit soort versen. Staat hier duidelijk genoeg, Romeinen 16 trouwens ook. Het is bekendgemaakt door apostelen en profeten, door profetische schriften, meervoud enzovoort. Het wordt aan ieder kind van God bekendgemaakt. Bovendien, één bladzijde eerder in Efeze staat in vers 9... dat een van de zegeningen die God ons gegeven heeft is dat hij ons bekend maakt de verborgenheid van zijn wil. Niet alleen maar aan Paulus. En zelfs ook niet alleen maar door Paulus. Net zo min. Hetgeen ook trouwens tamelijk makkelijk is aan te tonen uit de brieven van andere apostelen en uit de evangelieën trouwens. Maar ik laat het daar maar bij. Maar ik wil nog een uitdrukking noemen. Dat vind ik persoonlijk een hele mooie. Dat is die van 2 Korinthe 4. Oh, maar die heb ik genoemd geloof ik. Nou ja, 2 Korinthe 4, vers 4. Vers 3 is dat eerst. Doch indien ook ons evangelie bedekt is en dus niet openbaar, maar verborgen, bedekt heet dat, hè? Zo is het bedekt in degenen die de weg kwijt zijn, want dat is een neutrale betekenis van verloren gaan, in de welke de God deze eeuw, dat is de duivel dus, want die heerst over de wereld, hè? Ik zeg laconiek, als je in de wereld met de Bijbel dicht op zoek gaat naar God, dan kom je waarschijnlijk nergens uit. En als je wel ergens uitkomt, dan kom je terecht bij de duivel. Dus mensen opsluiten in een hok, opdat ze daar op zoek zouden gaan naar God. Hè? Ja, hoe heet dat programma ook? Nou, dat doet er ook niet toe. Dan dat doen ze tegen wat televisieprogramma's. Ze sluiten mensen op in een hok. En de een voor dit en de ander voor dat. En wie is de mol en wat. We sluiten mensen op een eilandje of weet je veel wat. Waar ze maar opsluiten dat ze niet weg kunnen. En dan maar kijken wat voor psychose ze onderweg opdoen. En als ze dan helemaal psychotisch worden, hebben ze God gevonden. Kan je duidelijk zien, want ze vertonen charismatische neigingen. Gaan in tongen spreken enzovoort en op hun kop staan. En zelfs soms alle twee tegelijk. Maar toen we... Ja... Je komt bij de duivel uit. Dat is de God deze eeuw. de overste deze wereld. Iemand zei, al die goden zijn toch eigenlijk die ene zelfde God. Dan zeg ik, dat klopt precies, maar dat is de duivel. Die God in de wereld. En van alle religie. Onze God is die God niet van religie, maar van, die heeft gesproken en hij doet zijn woord gestand. Hij is volstrekt betrouwbaar. Ja. Nou goed. Indien ons evangelie bedekt is, is dat zo in degenen die verblind zijn geworden door de God deze eeuw. Namelijk de ongelovigen, opdat hen niet bestralen. Daar komt hij hoor, dat vind ik een prachtige term. Opdat hen niet bestralen. Ik roep dan altijd meteen, dat is licht. Stralen, licht. Opdat hen niet bestralen. Het evangelie, dat is een boodschap. Maar u weet, het woord, zeker het woord van God, wordt beschreven als een licht. Of gewoon als licht, in Johannes 1 in elk geval. Opdat er niet bestralen de verlichting van het evangelie, dan heb je al drie keer licht, der heerlijkheid, maar heerlijkheid is ook een synoniem voor licht. Zonder heerlijkheid heb je duisternis, volgens 2 Korinthe 3, denk ik. Ook dus om een halve bladzijde eerder. Dan gaat het over het licht van het oude. Ja, hetzelfde bladzijde. Over het licht van het oude verbond. Waarvan gezegd wordt: het is wel licht, het is wel heerlijkheid. Maar het is te verwaarlozen in het licht van het nieuwe verbond. En dus de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Heerlijkheid wordt ook voorgesteld door licht. Dus, opdat hij niet. Ze zijn blind en met de ogen of wat dan ook. Wordt men geacht licht waar te nemen. Maar ze zijn blind. En ze zijn blind dus voor de bestraling van de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Die van zichzelf zei, ik ben het licht der wereld. Dat is 5 keer. Die het beeld Gods is. En in traditioneel christendom betekent dat laatste niks, die het beeld Gods is. Want dan leert men dat alle mensen beelddragers God zijn. Ja, de Bijbel zegt dat het niet zo is. Wij zijn beelddragers van Adam, 1 Korinthe 15, staat daar. Staat er gewoon. En Christus, de Heer Jezus, in zijn opstanding is beelddrager Gods. Hij is het beeld Gods. En hij is de eerste. Hij zou alleen niet de enige zijn, want wij zouden veranderd worden naar zijn beeld. Wat u nog? Wij worden beelddragers Gods. Was de bedoeling. Ja. En voorts wordt hij genoemd, niet hier, maar dan in Hebreeën 1, vers 3 of zo. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En daarmee het afschijnsel licht van Gods heerlijkheid licht. Hij is de veruiterlijking van de Godheid. Dat is erg abstract gezegd, maar zo is het nou eenmaal. Of in gewone termen, de God van de Bijbel is de onzienlijke God, per definitie, volgens Paulus, de onzienlijke God. En als die onzienlijke God zich niettemin toch vertoont, verschijnt daar de gedaante van de Heer Jezus Christus. En van Christus staat dus dat hij te zijner tijd vertonen zal de onzienlijke God. Heb je dat nog? Als God hier in ons midden zichtbaar zou zijn, ziet hij eruit als Jezus van Nazareth. En dat is hij ook. Want Jezus van Nazareth is het beeld Gods. Als God zich veruiterlijkt, zich manifesteert, verschijnt daar die gedaante. En die gedaante draagt de naam Jehovah. Het tetragrammaton. De Hebreeuwse naam Jehovah. Want dat is de naam voor de God die zich openbaart. In Kampen zeggen ze, het is de naam van de verbondsgod. Dat is een theologische term. Maar dat is precies, ze verstaan daar precies onder wat ik nu ook zeg. Hè? Namelijk, hij is die God die zich aan de mens bekend maakt. En Petrus zei, God heeft hem tot Jehovah en tot Christus gemaakt. Want dat zijn de woorden uit Handelingen 2. Ik weet niet of die ooit opgevallen is, maar Jezus wordt pas Heer Jezus genoemd in Handelingen. En nog niet eens in de eerste hoofdstukken. Voor de rest heet hij gewoon Jezus. En Heer wordt hij pas genoemd nadat gepredikt is wie hij geworden is in zijn opstanding. Dan wordt het ineens Heer Jezus. Jehovah, Joshua, Mashiach. Voor de Hebreeuws sprekenden onder u. Ja. Maar dat zijn de termen. En dan lees ik hem weer een keer. De verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. En dan heb ik tot slot nog voor u 1 Timotheus 1 vers 11. Nou ja, eigenlijk niet. Ik moet nog even noemen ook trouwens. Want we zijn er nu nog. 2 Thessalonicenzen 2. Komen we toch langs onderweg. 2 Thessalonicenzen 2. Waar het heet in vers 14, nou ja, vers 13 moet ik wel lezen. Wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van de Heere bemind zijt, dat God u van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des geestes, dan wel in geloof der waarheid, want dat is het enige wat van ons verwacht wordt, dat we de waarheid zouden geloven, waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie. Dat wil zeggen dat wij prediken en dat onze verantwoordelijkheid is ook. Ons evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Zo dan, broeder, staat en houd de inzettingen die u geleerd hebt. Heb je dat? Een evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus. Want het evangelie is in de praktijk niks anders dan de prediking dat het nieuwe verbond is aangebroken. Maar dat wil zeggen dat ook onderdeel is van het evangelie. De prediking namelijk van het nieuwe verbond als zodanig en de werking daarvan. Wat God dan doet en wil onder en met en in dit nieuwe verbond. En dan leren wij dat wij weliswaar uit genade zijn wedergeboren, deel hebben gekregen in de opstanding van Christus, maar dat onder dit nieuwe verbond wij die inmiddels kinderen God zijn door wedergeboorte, dat wij zouden opwassen tot volwassenheid. Waarom? Wel, de bedoeling is dat ook wij, nee, ik zal het anders zeggen, de bedoeling is dat ook tot ons zal gezegd worden: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En ik weet het zeker, want staat in Openbaring. Er staat dat die woorden die tot de Heer Jezus gesproken zijn in Psalm 2, dat die woorden zouden gesproken worden tot ons als gelovigen van vandaag. Als we tenminste trouw zijn aan de Heer. Heb je het? Dat is Openbaring 2, de laatste verse, meen ik. In een van die brieven staat dat, hè? Wie overwint enzovoorts. En dan worden de woorden uit Psalm 2, uitgebreid, woorden uit Psalm 2, toegepast op degene die overwinnen. En dan staat erbij, dat geef ik wel gelijk als de Vader mij gegeven heeft. Met andere woorden, dezelfde woorden uit Psalm 2 die op Christus van toepassing zijn, zijn in principe van toepassing op u en mij, vooropgesteld dat wij blijven bij geloof der waarheid en heiligmaking des geestes, trouw blijven aan de Heer en wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, zoals Paulus het zegt in Efeze 4. En dan heet het evangelie tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Heb je dat nog? Wij zijn geroepen tot heerlijkheid. Dat is niet meteen wat je predikt aan iemand die de Heer niet kent. En het is ook niet wat je predikt aan iemand die verwacht dat de Messias ooit een keer zal komen om een koninkrijk op te richten op aarde. En vandaar de andere terminologie. Het is ook geen naam van het evangelie, maar een beschrijving van het evangelie binnen deze context. Heb je dat nog? Zodat er wel een verschil is, maar het is geen andere evangelie. Het is fundamenteel hetzelfde. De prediking van het evangelie is de prediking van het nieuwe verbond. Dat wat aangekondigd was in het Oude Testament. En gemeentelijke waarheid is net zo goed aangekondigd in het Oude Testament, hoe bedekt dan ook. Maar daarom wordt in het Nieuwe Testament die sluier van die schriftplaatsen opgelicht, om zo te zeggen. En daarna zou ik u meenemen naar, 2 Timotheus, zei ik, hè? Hoe zei ik dat niet? 1 Timotheus. Ja. 1 Timotheus 1. 1 Timotheus 1, waar wij lezen in vers 11. Naar het overeenkomstig het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods. Net lazen we heerlijkheid van Christus. Maar het is precies hetzelfde uiteraard. Hè? De heerlijkheid des zaligen Gods. Het evangelie namelijk, en hier staat erbij, niet mijn evangelie, maar nu staat er het evangelie dat mij toebedrouwd is. Niet exclusief, maar Paulus is zich bewust van zijn roeping. En nou las ik vers 11, naar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods dat mij toebedrouwd is. Maar wat was het dan naar het evangelie, ofwel in overeenstemming met het evangelie? Nou, dit... Dat men geen leraar der wet zou zijn en dus zou afwijken van het geloof, vers 7, of vers 4, 5, 6, 7. Sommigen zijn namelijk, vers 6, afgeweken van het geloof, uit vers 5. Ze hebben zich gewend tot ijdelspreking. U weet wat ijdelspreking is, denk ik, langzamerhand. Ijdelspreking is dat men niets te zeggen heeft, maar men doet er zo lang over. Lege woorden. U weet wel. U kent toch die politieke debatten? Nou, dat bedoel ik. Die mensen zijn constant aan het woord, hebben niks te zeggen. Ze kijken wel uit. Als ze wat zeggen, worden ze eraan opgehangen. Huh? Nou, ijdelspreking. En in het bijzonder, willende leraars der wet zijn. Ik heb het niet geschreven, maar het staat er. Willende leraars der wet zijn. Iemand die wet onderwijst... Doet dit, ijdelspreking. Die vertelt een boel, maar het is inhoudsloos, omdat het geen enkele geldigheid heeft. Zelfs in strijd is met de wet. Willen de leraars de wet zijn, niet verstaande wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Paulus zegt gewoon, ze weten niet eens waar ze het over hebben. Elders zegt hij, ik spreek tot degenen die de wet verstaan. Hoort gij de wet niet? En blijkbaar, nee, ze horen de wet niet. En hier, doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt, ja inderdaad. Maar als je de wet wettelijk gebruikt, dan wil zeggen dat je niet onder de wet leeft, want je bent door de wet, voor de wet gestorven. En bovendien volgt er nog, en hij dit weet dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, dat zijn wij de rechtvaardigen, maar de onrechtvaardige, de halstarrige, de goddeloze, de zondaren, de onheilige, de ongoddelijke, de vadermoordenaars, de moedermoordenaars en doodslagers, de hoereerders, die bij mannen liggen, al of niet gehuwd, de mensen die voor de leugenaars de mijnedigen en zo iets anders tegen de gezonde leer is, want dit zijn dingen die leerstellige consequenties hebben, het is tegen de gezonde leer. Het staat niet eens tegen de wet, hè? Het is tegen de gezonde leer. Waarmee de apostel zegt, maar dat was u waarschijnlijk niet op bedacht, waarmee de apostel zegt dat iemands levenspraktijk in hoge mate bepalend is voor wat hij geleerd wil hebben. Dat wil zeggen voor wat hij als lering wil aannemen. Hebben we die nog? Moet ik mijn nek uitsteken weer? Nou ja, met moeite dan. De Bijbel veroordeelt homoseksualiteit. Maar iemand die homoseksualiteit praktiseert, ik zei praktiseert, zal niet geneigd zijn dat te aanvaarden. Dat komt hem niet uit. En iemand, ja, dat me dat te binnen schieten komt omdat het hier staat, sorry. Neem ik een ander voorbeeld. Iemand die bezig is met alle goede bedoelingen de wereld te verbeteren, dan wel een nuttig lid te zijn van de maatschappij, zal het niet welkom zijn te horen dat dat voor God eigenlijk niks betekent, omdat hij voor God dood is en de hele wereld is dood voor God.
He? Enzovoorts. En dat staat, dit zijn dingen die niet maar tegen de goede zeden zijn, of tegen de ethiek, ze zijn tegen de gezonde leer. En het willen verstaan van de gezonde leer, van het woord van God, veronderstelt dat je inderdaad in je levenspraktijk je ook daaraan onderwerpt en daar de consequenties van trekt. Ik zeg in ander verband gewoonlijk, als je niet van plan was de Heer te dienen, dan is het ook niet nodig dat het woord van Christus onderwezen zou worden, in je geplant zou worden. Want dat woord van Christus is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volmaakt zou zijn, namelijk tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Daar is dat woord voor. En als je toch niet van plan bent om al dat goede werk te doen, waarom zou je er dan volmaakt voor toegerust worden? Want het is echt niet de bedoeling dat wij ons slechts vullen met theorie, Bijbelse theorie, met de waarheid zelfs, zonder dat dat ook maar enige uitwerking zou hebben op wie wij zijn, en ik bedoel dus op hoe wij ons gedragen. En om de waarheid niet te willen horen, niet te hoeven horen, heeft men uitgevonden, dan hebben we wel een wet, die schrijft ons voor wat wij doen en laten moeten, dan zijn we van heel dat gedoe van de waarheid af. Was ik nou te snel? Dat is het eind van de dag. Dan moet het heel snel. Als je wet hebt, hoef je geen waarheid te weten. Praat met mensen die onder de wet leven. Ze hebben geen enkel belang bij de waarheid. Het verandert hun leven toch niet. Het doet er niks aan toe, doet er niks aan af. Ze hebben hun regels, daar houden ze zich aan. Althans, dat proberen ze. En sommigen proberen dat echt. Is dat een nuttige bezigheid? Nee, dat is niet een nuttige bezigheid. En voor God heeft het helemaal geen waarde. God trekt die wet weg en zegt weg met die voorschriften en met de regels. Ik zal je onderwijzen wie ik ben en wat ik doe. En wat jij met je leven doet, dat maakt uiteindelijk toch niks uit. Je bent een zondaar, dat weet ik. Ik heb al je zonden gedragen, dat is allemaal weggedaan. Maak je geen zorgen. Maar luister, en dan krijgen wij het evangelie te horen, we komen tot geloof en daarna openbaart hij ons de verborgene dingen, want we hebben zijn geest ontvangen niet omdat wij in tongen zouden spreken of andere kunstjes zouden doen, we hebben zijn geest ontvangen omdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En die worden onderwezen aan geestelijke mensen, staat erin. Wat was het? 1 Korinthe 2. Daartoe hebben wij die geest ontvangen en dat is wat de Heer doet. En raad eens wat, dat woord, dat evangelie, die beginselen van het nieuwe verbond, daarin worden wij onderwezen en dat verandert ons denken. Niet de wet die voorgeschreven wordt, maar die waarheid die in onze harten geplant wordt. Zodat wij opgeroepen worden niet de wet te volbrengen, maar we worden opgeroepen de waarheid te betrachten. En de waarheid betrachtende alleszins zouden opgroeien, zegt de Efeze 4 en zo verder. Dat is waar het echt over gaat. En dat dat een uitwerking heeft op onze levens, dat sta ik nu inderdaad te beweren. Maar ik zei niet dat dat het doel ervan was. Je moet het niet verwisselen. Het doel is te komen tot, wat zei Paulus, wat is het doel van zijn leven? We komen tot kennis van hem. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. En in Efeze 1 en 3 bidt hij opdat wij ten volle zouden kennen de rijkdom van Christus. En het dus kennen, het dus deel aan hebben. Hè? Want dat is betekenis van kennen, niet kunnen, kennen. Er deel aan hebben, gemeenschap mee hebben enzovoorts. Dat kan alleen als dat woord door ons ontvangen wordt als de waarheid. En dat kan omdat wij van onze persoonlijke, hoogstpersoonlijke problemen verlost zijn. Onze zonde, ons schuldgevoel en al dat soort dingen weer. God heeft ermee afgerekend en gezegd, het is allemaal genageld aan het kruis. Het handschrift dat tegen ons was en onze schuld en wat het maar was. Laat maar zitten.
En mijn persoonlijke ervaring, ik stond lang te aarzelen, ik weet niet of ik dat zeggen moet, maar mijn persoonlijke ervaring is dat op het moment dat je tegen de Heer zegt, Heer, het is een zootje en ik kan er niks mee en het gaat me niet lukken, pas dan doet de Heer zijn werk. En niet eerder. Echt niet. En ik zeg dat zo niet omdat het mijn ervaring is, maar het is het. Maar omdat ik dat ook meen in de Bijbel te lezen. Men zou komen tot de Heer, alles opgeven op voorhand. En dankbaar zijn voor wat je daarna nog hebt, of wat hij je teruggeeft, of extra geeft, wellicht. En niet klagen over wat hij je afneemt eventueel, je hebt het aan de Heer gegeven. Maar pas op het moment dat je het zelf opgeeft, te strijden tegen die oude mens en tegen de en overhoop te liggen met de wet en de voorschriften en wat het maar was allemaal. Pas als je dat opgeeft, niet als je die strijd wint, want die win je niet, dan ga je onderdoor. Je moet het opgeven. Dan ben je ophouden en zeggen, Heer, hier ben ik, zo staan de zaken, er wordt niks aan te doen. Door mij niet. En als er wat aan gedaan moet worden, zult u het zelf moeten doen. En dat doet hij. Zie, dat is blijde boodschap. En dat is ook wat hij beloofd had. Ik zal u vernieuwen. Naar de inwendige mens. Een nieuw hart geven, mijn woord in uw hart schrijven. Niet op uw schouders leggen als een last, maar in uw hart schrijven. En dat is waar de apostel Paulus zich naar uitstrekte. Toen hij zelf nog bezig was, kwam er niks van terecht. Hij was trouwens bij de verkeerde partij. En toen hij daarna dacht, dan moet ik het als een bliksem goed zien te maken. En erop uitging om te prediken, kwam er ook niks van terecht. Lees maar na in Handelingen. Er kwam niks van terecht. Zodat hij in armoede gewoon terug naar huis ging. En overnieuw zijn leven begon. Met een opleiding, onderwijs in het woord van God. Nadat de Heer hem wat had laten zien. Zie? En toen na jaren pas kwam daar Barnabas langs en die zegt, Saulus, kom op joh, het is tijd. En toen pas werd hij een apostel in de praktijk van Jezus Christus. Waar we het over hebben vandaag is over de essentie van het evangelie. Het is niet een aanbeveling om een beter mens te worden. Een beter mens word je niet. Hij heeft er niets mee van doen. Waar het over gaat is dat God een werk doet. En dat wij leven notabene in onze dagen, de eerste dagen van dat nieuwe verbond en van de laatste dagen, hoe dat maar heten mag, waarin God zich een gemeente van eerstgeborenen verzamelt en op grond daarvan geeft hij ons een hemelsburgerschap, want ons hemelsburgerschap ligt vast in ons eerstgeboorterecht. Wij zijn de eerste gelovigen sinds de opstanding van Christus. Dan komt de duivel zeggen, nee, maar er was eerst nog een Joodse gemeente en onze gemeente van Paulus kwam pas later. Dag eerstgeboorterecht, dag hemelse positie, want dat berust dan nergens meer op. Het is ook geen vervulling van Gods belofte, staat nergens in de Bijbel, heel Oude Testament niet te vinden. Je bent in één klap je hele Bijbel en de Heer kwijt. En als je daarna nog de verwachting van de wederkomst van Christus kwijtraakt, verbaast me dat niks. Maar zo gaat dat, ik verzin het niet, zo gaat dat. Wij zijn eerstgeboren, hebben deel aan de Heer Jezus Christus. En de openbaring van dat koninkrijk, hij heeft alle eeuwigheid de tijd. Nou ja, hij houdt zich aan zijn woord, dus na 2000 jaar komt het. Maar vooruit, daar houdt hij zich aan, ben ik stellig van overtuigd. Maar hij verzamelt zich zo'n volk van eerstelingen. Openbaring van het koninkrijk, wis en waarachtig. Evangelie van het koninkrijk, wis en waarachtig. Maar het koninkrijk wacht nog even op de formering van de regering. En pas als wij met de Heer, de koning zelf, op het bordes staan van het stad. Dan ben ik even de weg kwijt, geloof ik. Pas als wij met de Heer op de Olijfberg onze voeten zetten of zoiets. Dan gaat het spel op de wagen. Dat wil zeggen, dan wordt het koninkrijk openbaar.
En er verschijnt de Heer, ik en degene die gij mij gegeven hebt. Ik heb ze bewaard hier zijnde. Gemeente van eerstgeborenen, raad van oudsten, eerstgeborenen, officieel Israëlieten, uit Israël namelijk. Erfgenamen van het eerstgeboorterecht zoals beloofd, uiteindelijk aan Efraïm enzovoorts. Eerstgeborenen van Israël en dus meteen betrokken in de openbaring van dat koninkrijk en de terugverzameling van Israël uit alle volkeren en zo verder. Hij zal zijn engelen uitzenden, maar dat zijn wij, met een bazuin en zijn uitverkorenen bijeenvergaderen van de vier winden, de evangelie prediken. Geloof in de Heer Jezus Christus, nu komt dat koninkrijk. Je had er niet op gerekend, maar het komt nu. En wees op tijd, anders is de deur gesloten. Ik ben in Matthäus 25. Wees op tijd, anders is de deur gesloten. Heb je dat? Dat is in die dagen zo. Het grote voorrecht voor ons vandaag is dat wij leven in deze dagen der verborgenheid, waar de Heer zich verbergt, maar waar het evangelie in alle vrijmoedigheid gepredikt zou worden, opdat de Heer zijn hoogste werk zou doen ooit uit de geschiedenis, namelijk ons als diep verloren zondaren uit het modderig slijk trekken en dan uitermate verhogen tot aan de rechterhand. God zou tegen ons zeggen, gij zijt mijn zoon. Nee, niet mijn bruid. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Waarna wij op dezelfde grond als de Heer Jezus zullen delen in de heerlijkheid van Christus en met recht erfgenamen van God zijn en mede-erfgenamen met Christus. Dat was Romeinen hoofdstuk 8. Waar dat staat. Ik denk dat we daar nauwelijks voldoende idee van kunnen hebben van wat dat is. Waar we werkelijk toe geroepen zijn. Als je die dingen leert uit je Bijbel, dan vergeet je je ellende. Dan vergeet je dat gedoe allemaal hier op aarde. Of misschien niet, maar dan laat je het voor wat het was. Want wij hebben deel aan een roeping Gods die van boven is. Een veel grotere roeping. En we zeggen, laat de doden hun doden begraven. En we bedoelen het niet lelijk. Laat ze dat maar doen. Vinden we ook heel goed. Laat ze maar doen. Laat ze dan maar zorgen voor die wereld. Zie maar wat je ervan terecht brengt. Wij behoren bij een andere categorie. Buiten de legerplaats. Geroepen bij de Heer. In afwachting van dat de Heer met ons zijn opwachting zal maken in een volstrekt chaotische wereld. Want dat zijn de dagen van de wederkomst van Christus. Maar niettemin, vervulling van Gods beloften. Niet zomaar een idee, maar van tevoren, sinds Genesis 1, uiteengezet en vastgelegd in zijn profetisch woord. Dat is de enige vastigheid die we in heel de wereld hebben. Heb je dat? Hou het dan vast. De Hebreeën zegt, indien wij maar deze belijdenis tot het einde toe vasthouden. Dus de duivel je niet kan tegenhouden om dat woord te grijpen en daarmee je zaligheid, dan zal ik er alles aan doen om het je alsnog te ontrukken. En ja, geheel of gedeeltelijk. Daarom zijn zoveel mensen hun Bijbel kwijt. Hun toekomstverwachting, hun blijdschap, hun kracht enzovoorts. Dat is niet de bedoeling, het is ook nergens voor nodig. Wat nodig is, is dat wij kiezen voor de Heer. En uitstappen uit die oude wereld om deel te hebben aan dat nieuwe gewand dat de inhoud is van het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Zullen we hem danken? Wij danken u, trouwe Heiland, dat wij u mogen kennen. Niet omdat wij u bedacht hebben of zoveel over u gedacht hebben, maar omdat u zich bekend hebt gemaakt in dat woord dat we ook vandaag voor ons hadden en open mochten slaan. Wij danken u dat u tot ons spreekt en dat uw woord geest en leven is. Dat dat woord kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dat waar wij in alle vrijmoedigheid ons aan dat woord onderwerpen, u ook degene bent die ons daarin wilt onderwijzen. Wij danken u daarom dat we
niet alleen behouden worden, maar ook tot kennis der waarheid mogen komen. Opdat we met kennis van die waarheid in dit leven hier ook zouden staan en ons zouden realiseren dat de gedaante der tegenwoordige wereld voorbij gaat. Maar wat niet voorbij gaat, is uw woord. Dat u van oudsher gesproken hebt en van de beginnen. En dat u gestand gedaan hebt in de loop van de geschiedenis. En fundamenteel vervuld hebt toen u onze heiland uit de dood opwekte. En stelde aan uw rechterhand als oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn vanavond. Dit woord mochten horen. De hele dag zelfs ons mochten wijden aan de bestudering van wat u ons hebt nagelaten. Los van deze wereld, maar met onze hoop en verwachting gericht op u, die ons wil deelgenoot maken van die heerlijkheid. Wij hebben ook de vrijmoedigheid, Vader, om ons aan u op te dragen. En om te zeggen, hier zijn wij, opdat wij onder het nieuwe verbond u zouden dienen. U hebt ons daartoe bekwaam gemaakt. Omdat wij dienaren zouden zijn des Nieuwe Testaments en daarmee van die genade waaruit wij dagelijks mogen leven. Daarom dragen we ons aan u op en vragen u, Vader, wees u ons nabij. Dat is wat u beloofd hebt. Wij vragen u, doet u uw woord gestand? Opdat dat goede werk dat u in ons begonnen hebt toen wij tot geloof kwamen, voleindigd mogen worden tot de dag van Christus. Amen.